Hey, hallo, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Superleuk om je hier weer te hebben. Deze podcastaflevering wordt een beetje anders dan normaal en dat komt omdat ik dit keer in gesprek ben met Monique. Nou, Monique, dat is een collega van mij. We zitten allebei in de paardenbranche en allebei coach. We hebben dus heel veel raakvlakken, maar we zijn ook net weer even verschillend en dat geeft gewoon hele leuke gesprekken. Nou, in dit gesprek hebben we het vooral over mijn switch naar het internationale, maar ook de switch weer terug naar het Nederlands met mijn bedrijf. En wat voor inzichten mij dit heeft opgeleverd. En ja, daar praten we eigenlijk een klein uur over. Dus er komen heel veel inzichten aan bod. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en ga lekker luisteren. En laat mij achteraf weten wat het jou heeft opgeleverd. Alright, hey, heel veel luisterplezier en ik ben benieuwd wat het voor jou mag brengen. Superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Hipse Ondernemers podcast. Ik heb vandaag weer een leuke gast voor jullie uitgezocht. En dit keer ga ik in gesprek met Mariska. Zij is van Equine Online en ze is eigenlijk een collega van mij, want ze doet ongeveer een beetje hetzelfde als ik. Maar ze heeft de afgelopen tijd iets gedaan wat ik nog nooit gedaan heb. En daar ga ik het straks met haar over hebben. Mariska, welkom. Wil jij jezelf even voorstellen?
Yes, dankjewel. Hey, superleuk om hier te zijn. Ze zegt, ik ben Mariska van Equine Online en ik heb het met mijn bedrijf eigenlijk mijn missie gemaakt om paardenwelzijn wereldwijd te gaan verhogen. En ik ben er niet naïef in, dat kan ik zeker niet alleen. Daar heb ik jou en iedereen die luistert, heb ik daarvoor nodig om met z'n allen dat paardenwelzijn te gaan verhogen. Dus ik heb mijn missie gemaakt om jou te gaan helpen, om jou te helpen met het op- en uitbouwen van je onderneming, zodat jij meer paarden kan gaan helpen, zodat we samen het welzijn verhogen. Even in een notendop.
Ja, superleuk. Ja, eigenlijk doen we een beetje hetzelfde, hè? Ja. Maar ik zei het net al, jij hebt iets gedaan waar ik ooit wel eens over nagedacht heb, maar ik heb de stap nooit genomen. En je noemde het net ook een beetje, jouw missie is om wereldwijd mensen of paardenwelzijn te verbeteren. Ik richt me echt wel op Nederland en België. Ja. En jij bent de afgelopen periode ben je een tijdje internationaal gegaan.
Dat klopt inderdaad. Ja, ik ben een periode internationaal gegaan. En nadruk op een periode, want inmiddels is dat ook al niet meer zo. Maar daar gaan we het in deze podcast uitvoerig over hebben. Ja, nee, ik had op een gegeven moment, merkte ik bij mezelf heel erg die ambitie dat toen ik mijn bedrijf startte, was het ook gewoon voornamelijk Nederland en België waar ik mij op focuste. En ik zat dan ook nog in loondienst en met mijn loondienstbaan werkte ik al internationaal. Ik werkte daarin wereldwijd met teams overal ter wereld waar ik me kan verzinnen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel gaaf. Ik merkte echt, ik vond het heel leuk om te doen. Ik vond het heel leuk om lekker in het Engels bezig te zijn. Het was een beetje zo'n level-up gevoel, om het even zomaar te zeggen, weet je wel. En toen dacht ik, ja, kan ik dat ook niet gewoon met Equine Online gaan doen? Nou, toen had ik in eerste instantie had ik zoiets van, nee, je moet eerst op de Nederlandse en de Belgische markt focussen. Weet je, eerst die uitspelen en dan kan je wel een keertje internationaal gaan. Denk een beetje de klassieke gedachten die we allemaal hadden. Maar ik merkte daarin bij mezelf wel dat het bleef toch een beetje knagen. Het bleef een beetje zo van, ja, maar wat nou als? Is dat niet heel gaaf? Is dat juist niet wat ik moet doen? Want het voelde wel heel goed. En toen heb ik in juni dit jaar heb ik de overstap naar fulltime ondernemerschap gemaakt. En toen dacht ik, ja jongens, er gaat nu toch al zoveel veranderen. Dan kan die verandering er ook nog wel bij. Dus in juni heb ik besloten om Equine Online internationaal te gaan doen. En dat heb ik inderdaad de periode gedaan. En toen ben ik weer mee gestopt.
Ja, ik vond het echt heel leuk om te zien. Zowel dat je internationaal ging, vond ik echt heel tof. Dat ik dacht, oh, dat is echt gaaf. En toen je zei, nee, dit was het niet. En ik ga weer bijsturen. Dat vind ik dan ook heel erg gaaf. Dat iemand ook gewoon durft te zeggen van, nou, ik heb het geprobeerd. Het was goed. En nu ga ik toch weer een andere kant om. Ik hou daar heel erg van. Ja. Maar neem mij eens even mee. Want je nam die beslissing om internationaal te gaan. En dan is het natuurlijk logisch. Ja, je gaat je content dan in het Engels maken. Ja. Maar goed, dat is maar een heel klein stukje van alles wat je moet regelen en alles wat je moet doen. Want het gaat natuurlijk veel verder dan alleen dat.
Ja, zeker. En ik had in het begin echt wel zoiets van, oké, daar gaat wel heel veel bij komen kijken. Ik had het op zich niet helemaal onderschat, heb ik het idee. Maar ik liep eigenlijk meteen in het begin al tegen een aantal keuzes aan. Ik had inderdaad zoiets, oké, content. Ga ik inderdaad mijn Nederlandse Instagram-account, mijn Instagram is @equanonline.nl ook. Dacht ik, ga ik die voor Nederlands houden en maak bijvoorbeeld een .com-account aan voor het buitenlandse bijvoorbeeld. Nou, toen liep ik al meteen tegen dingen aan dat mijn website is ook www.equanonline.nl en de .com, domeinextensie, dit is dus bezet. En toen heb ik dat helemaal uitgezocht en het blijkt bezet te zijn. Echt al sinds 1994 gebeurde ik helemaal niks op, dus daar kon ik al niet eens bij. Ik heb nog geprobeerd van, kan ik hem van je kopen, maar ik kreeg niet eens contact. Ja, en dan komt die perfectionist mij al een beetje om de hoek kijken. Die kan het dan nog niet helemaal aan als je dan wel een .nl website hebt, maar dan ook ineens een .com Instagram of zo. Dus ik had echt iets van, nee, dat is het niet. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon op mijn Nederlandse Instagram, die ga ik gewoon lekker naar het Engels doen. En vind ik ook makkelijker, weet je. Dan heb je ook een beetje wat meer overzicht. Als moet je meerdere accounts bij gaan houden. Dat heb ik in het verleden gedaan. En nadruk op verleden, want dat was helemaal niks voor mij. Dat heb ik nu ook niet meer. Dus toen heb ik in eerste instantie de keuze gemaakt om toch naar het Engels te gaan. En wat ik toen in eerste instantie wel heb gedaan, is ik heb eerst bij mijn doelgroep gepeild van, hey, hoe is het Engels niveau hier eigenlijk? Weet je, ik had namelijk voor mezelf heel erg die overtuiging van, niemand snapt het dan nog. En dat slaat eigenlijk nergens op, maar dat zijn dan van die dingen die dan ineens naar voren komen. Nou, dus ik had die peiling gedaan en daar kwam op 2 mensen na, waarvan eentje niet eens mijn doelgroep wel zeg maar, kwam eruit van, nee hoor, Engels is geen probleem. En 1 iemand had er wat moeite mee. Toen dacht ik, nou, voor 1 iemand te zeggen, doe het niet. Sorry, ik kan vertalen op Instagram. Dus toen heb ik inderdaad de keuze gemaakt om Instagram in het Engels te gaan doen volledig. Ook mijn stories helemaal in het Engels. Was ook meteen weer een hele nieuwe ervaring van ja, praten in mijn telefoon, dat is heel normaal. Maar praten in het Engels in mijn telefoon, dat was ineens wat anders. Dus dat was wel heel gaaf. Maar ja, toen inderdaad wel heel snel kom je tot de conclusie van oké, dit houdt wel wat meer in. Want ja, een bedrijf is niet alleen maar Instagram. Ik had ook een podcast. Toen dacht ik, ja, wat ga ik daarmee doen? Nou, ik heb sowieso een Nederlandse podcast en die wou ik niet kwijt. Ook onder het motto van, hè, ik heb nog Nederlandse, Belgische ondernemers en volgers. Die wou ik ook wel blijven bedienen in die zin. Dus die wou ik in het Nederlands houden. Toen dacht ik, oké, dan voeg ik nog een Engelse podcast daaraan toe. Oké, dan hebben we die. Toen kwamen de eerste diensten. Nou, ik heb heel veel online trainingen. En toen dacht ik, ja, oké, die online trainingen zijn Nederlands. Die moeten ook in het Engels. Maar dat betekent ook dat mijn academy moet ook in het Engels komen. En ik wil dan wel dat je kan switchen tussen taal. Ik kan natuurlijk ook voor kunnen kiezen om alles in het Engels te doen. Maar ja, dan vind ik een beetje, ja, weet je, ik wil mijn doelgroep gewoon heel graag helpen, heel graag bedienen. En als ik dan ergens merk dat Engels niet helemaal lekker overkomt bij mijn Nederlands en Belgische doelgroep, heb ik echt zoiets van, ja, dan wil ik die niet buitensluiten. Dus ik had zoiets van, oké, we gaan het wel allebei doen.
Mag ik er even op inhaken? Was het altijd je plan om het dan blijvend in de 2 talen te doen? Of dacht je van nee, ik ga een soort transitieperiode in 2 talen doen en uiteindelijk ga ik naar volledig Engels toe?
Goeie vraag. Ik heb daar zelf nooit heel bewust over nagedacht. De insteek was wel altijd om 2-talig te doen. En om dan op een gegeven moment iemand aan te nemen die dan een deel over zou nemen. En dan misschien zelfs wel in de toekomst ook te zeggen van nou, ik huur nog een Duitse vertaler in en een Franse vertaler. En nou weet ik het wat, zeg maar. Daar zat ik wel over na te denken. Maar ik had in eerste instantie zoiets van joh, gaan eerst maar lekker dit even ervaren. En dan kijken we hoe ver we komen. En ik zeg ook, ik heb bewust om iemand dan aan te nemen. Dat heb ik op dit moment niet gedaan. Ik had zelfs zoiets van joh, ik kan prima Engels. Ik heb internationaal gewerkt. Weet je, Engels komt natuurlijk voor me. Dan heb ik niemand nodig die dan ineens alles uit handen gaat nemen. Dit kan ik prima zelf, was de gedachte.
En video's is natuurlijk ook, ja, die zul jij toch zelf moeten inspreken.
Ja, precies. Ja, ik kan moeilijk andermans stem er ineens onder gaan plakken. En dat was ook een ding. Kijk, met video's zou je natuurlijk ook weer met ondertiteling kunnen werken. Maar ik had daarmee wel zoiets, ja, weet je, mensen investeren in zichzelf, ze investeren in mij door een online training te kopen, dan wil ik wel dat er gewoon goed uitziet. Met andere woorden, ik wil gewoon een online omgeving die of volledig Engels is, of volledig Nederlands. Geen uitzondering, geen ondertiteling. Nou, daar maakte ik mezelf natuurlijk alweer meteen moeilijk mee, met extra werk wat erbij kwam, extra plugins, vertalingen en al dat soort technische ellende. Maar goed, op een gegeven moment had ik dat getackled. Ik dacht, nou, de eerste training, ik heb toen een mini-training voor Instagram gelanceerd. En die had toen het Nederlands, Engels, de hele academy zag er goed uit. Het was helemaal 2-talig, dus dat was getackled.
Ja, en dat had je vrij snel voor elkaar, vond ik.
Ja, dat viel me nog alles mee, moet ik zeggen. Maar goed, het maken van zoiets is 1 ding. Dan komt op een gegeven moment het lanceren. Nou, daar weet je ook alles van. Lanceren, ja, of je houdt ervan of je haat het. Ik heb er zelf niet heel veel mee, moet ik zeggen. Maar dan kwamen de eerste uitdagingen, ook de eerste aannames bij mezelf. Waarbij ik dacht, oh, dat heb ik niet helemaal goed ingeschat. Zo werk ik zelf bijvoorbeeld met Plug & Pay als checkout. Vind ik zelf gewoon een hele fijne tool. Het is wel duurder, maar het is lekker overzichtelijk. Het is lekker design-proof. Daar houden mijn design-oogjes wel van. En ik dacht dus, nou, je kan daar meerdere checkouts aan maken. Dan maak ik een checkout in het Nederlands aan. Dan maak ik een checkout in het Engels aan. En in de achterkant hang ik daar dan verschillende funnels achter. Nou, daar liep ik al tegenaan dat dus niet kon. Het was of heel Plug & Pay in het Nederlands of heel Plug & Pay in het Engels. Je kon geen onderscheid maken tussen checkouts. En toen had ik al zoiets van...
Jammer dit.
Ja. Jammer. Heb je net je hele omgeving 2-talig en alles keurig gescheiden en dan krijg je dat. Dat ik echt dacht, ja shit, vind ik helemaal niks. Maar goed, de andere optie was om dan Plug & Pay 2 keer aan te schaffen. Dus voor het Nederlands en Engels dan krijg je een andere domeinnaam en dan kan je het wel gescheiden houden. Maar toen dacht ik, ja, hallo, dat is iets van ruim 700 euro per jaar. Om dan meteen 1500 af te tikken, puur omdat ik dan zo perfectionistisch ben en het 2-talig wil hebben. Dan voel ik nog net eventjes ergaan op dat moment. Dus toen dacht ik, nou oké, een checkout, daar staan niet heel veel velden in. Gewoon je naam, voornaam, bedrijfsnaam, dergelijke. Dat lukken mensen vast nog wel in het Engels. Dus nou oké, tegen mijn zin in, toch maar in het Engels. En dan hebben we die in ieder geval getackled. Maar ja, Het stukje marketing na de marketing, Monique. Nou, dat weet jij ook. Het ding is natuurlijk, hè, heel veel ondernemers die stoppen wanneer de aankoop is gedaan. En ik vind het zelf heel belangrijk, zeker met online training, om een stukje marketing na marketing te doen. Met andere woorden, als jij een online training bij mij zou kopen, dan wil ik niet dat je hem op de plank neerzet. Zo van, nou, we hebben hem gekocht en we kijken er nooit meer naar. Dan wil ik dat je hem ook daadwerkelijk gaat doen. Nou, dat doe ik aan de hand van een mailfunnel die er dan achteraan komt. Die mailfunnel, die ging ook tweetalig. Nou, en ik weet niet hoe met jou, Monique, maar ik heb echt een hekel aan zo'n mailfunnel schrijven. Ik vind het gewoon niet leuk om te doen. Kijk, als het eenmaal staat en het loopt en het werkt, helemaal prima. Maar schrijven is gewoon niet echt mijn ding. Ik ben meer van praten.
Ja, ik schrijf heel graag, maar ik schrijf heel graag wetende naar wie ik schrijf en dat het gelezen wordt. En zo'n mailfunnel voelt voor mij altijd een beetje als, ja, je schrijft voor de toekomst. En ik weet het niet, ik mis dan de connectie. Terwijl als ik gewoon een salespage of Instagram post of iets dergelijks maak, dan gaat mij super makkelijk af. Maar een mailfunnel, nee, ik word daar ook niet blij van. En een dubbele, nee, verdrietig.
Nee, nou ja, dat inderdaad. Maar goed, ik had zoiets van, oké, in principe een goede mailfunnel. Je schrijft het maar één keer, je scherpt het nog een paar keer aan en dan staat het. Dus oké, tegenzin, we gaan hem toch schrijven. Nou, had ik uiteindelijk een mailfunnel, ik denk 5 mails of zo had ik geschreven in het Nederlands. Nou, die konden door in het Engels. En toen dacht ik, oké, top. Alleen, volgende uitdaging, technisch gezien, als ik nou iemand vanuit Nederland heb die afrekent in mijn webshop, dan wil ik wel dat ze ook de Nederlandse mailfunnel krijgen. Daar heb ik dat hele ding voor. Maar goed, als ik iemand uit, nou, noem Frankrijk heb, waarbij Nederlands natuurlijk echt een no-go is, dan moet die wel in de Engelstalige uitkomen. Nou, dan had ik op een gegeven moment had ik dat uitgezocht en met dat, ja, ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt, Zapier.
Zapier, want ze zeggen hun tagline, Zapier makes you happier.
Oh, wat slecht.
Ja, voor wie luistert die niet weet wat het is, Zapier, of Zapier, zoals je net typt, is een soort tool dat koppelt verschillende omgevingen aan elkaar. Dus dan kun je bijvoorbeeld je mailprogramma koppelen aan je website, koppelen aan je webshop. En ik vind het echt een scheidprogramma. En ik moet er ook niet aan denken dat ik ook nog dit soort onderscheid moet maken. Ik werd er helemaal niet happier van. Ik heb het ook niet meer. Maar goed, toen had je dat dus gefixt.
Ja, nou, dat had ik het inderdaad, tenminste, dat dacht ik, had ik het mee gefixt. En dat had ik ook, tot ik op een gegeven moment zag dat, toen had ik ineens mensen in mijn Engelse funnel zitten. En ik dacht, hè, hoe komt dat nou? Want ik had op dat moment geen Engelse bestelling gehad. Ik kijk, was ik de Belgen vergeten.
Ja, buitenlanders.
Allemaal buitenlanders.
Maar dan zit je natuurlijk ook direct er al mee dat een bestelling uit België kan natuurlijk ook uit Franstalig België komen.
Ja, nou op dat moment had ik echt zoiets van, jongens, als dat zo is, het spijt me, dan krijg je die mails maar gewoon niet. Want dit gaat me echt even technisch gezien te ver. Dus op een gegeven moment had ik het wel voor elkaar van, oké, dat hij dan, dat Zapier dan zeg maar regelde, was die keek dan in die checkout van, oké, welk land heeft diegene aangevinkt? Als diegene NL of BE heeft, dan moet hij naar deze funnel. En al het andere betekent deze funnel. Nou, op een gegeven moment werkte dat. Dus ik was helemaal blij van, oké, technisch gezien, het werkt. Kwam het volgende. Heb je mensen natuurlijk, hè? Nou, ze hebben het gekocht. Ze zitten in de funnel. Ze hebben al de training gekregen. Het werkt allemaal top. Dan kom je aan een stukje omzet. En een stukje BTW rekenen. Nou, voor de luisteraars, ik heb zo'n vermoeden met onze doelgroep dat dingen zoals BTW, boekhouden, dat nou niet echt de favoriete onderwerpen zijn. Nou, bij mij ook zeker niet. En toen had ik het daar met mijn boekhouder over. Ik zeg, ja, waar moet ik precies rekening mee houden? Want we gaan Peter er ook allemaal voorstellen en dingen voor. Dat ik dacht, ja, ik weet dan niet waar ik goed in doe. Daar heb ik een boekhouder voor. Laat mij maar weten wat ik moet doen en wat niet. En toen kwam zij met een lijst. Ja, oké. Wat bied je dan precies aan? Is het een digitale dienst? Is het een product? Zit er interactie in? Zit er geen interactie in? Is het voor een particulier? Is het voor zakelijk? Binnen EU? Buiten EU? Nou, en daarin zaten ook nog allemaal uitzonderingen. Nou, het werd echt een hoofdpijndossier. Ik stond op het punt om gewoon te zeggen, weet je, laat maar. Mocht er een keer wat fout gaan, dan zie ik het dan wel. Ik heb gewoon geen zin om hier nu mee aan de slag te gaan. Ja, dat is natuurlijk niet hoe je bedrijf wil runnen op zo'n manier. Nou, zo merkte ik dus dat steeds beetje bij beetje begonnen dingen zich op te stapelen. Want nou, dan heb je 1 training, heb je dan live staan, dat loopt dan, dat werkt dan. Maar ja, ik heb er niet 1, ik heb er wel meerdere. Nou, er komt allemaal hetzelfde riedeltje weer voor naar voren, weer hetzelfde lanceren, dezelfde dubbele funnel, dezelfde issues. Net niet helemaal op de manier kunnen doen dat je het wil doen. En dat begon me op een gegeven moment heel erg tegen te staan. En toen kwam ik voor de keuze te staan van, oké, ik merk, het stroomt op dit moment niet. Het kost me te veel moeite, te veel tijd voor wat het me nu oplevert. Wat ga ik doen? Nou, er waren drie opties. Of ik ga gewoon zo door. Want het is wel een kwestie van, hey, je moet wel echt een lange adem hebben wat dat dan gaat. Als je internationaal wil gaan starten, begin je gewoon vanaf nul. Dat is gewoon wat het is. Je hebt totaal geen expertstatus in het buitenland. Niemand weet dat je bestaat. Je hebt geen sociaal draagvlak. Het is gewoon echt weer helemaal opnieuw je bedrijf starten. En dat is helemaal oké, als je dat wil en je daar ook de tijd en ruimte voor hebt. Maar dan moet je echt een lange adem voor hebben. En dat is niet zo van, in een maandje ben ik er. Nee, daar kan je echt wel een paar jaar gerust voor uittrekken. Dus dat was een optie. Of ik dacht, ik ga dedicated door in het Engels. Met andere woorden, ik laat Nederlands helemaal los en doe alleen nog maar Engels. Dus gewoon weer terug naar één taal. Maar wel op het internationale gefocust. Of, toen zei mijn coach weer tegen mij, je hebt ook nog een derde optie en dat is terug naar Nederlands. Nou, toen ze dat zei, toen kwamen al die ego-gedachten naar voren van, ja, dat kan toch niet. En ik ben het nog maar een paar maanden aan het proberen, wat zullen mensen wel niet denken. En ik heb gefaald en ik kan het niet en niemand neemt me serieus. Weet je wel, ik zet mezelf neer als business coach en dan hoor je het toch te weten. Dan kan ik toch niet aankomen zetten met, ja jongens, het is allemaal niet gelukt, ik weet ook al of niet, ik ga terug. Dat kon in mijn hoofd gewoon niet. Dat is gewoon echt, al die beperkingen kwamen zo naar voren. En toen zei mijn coach tegen mij, ja maar Maris, dat is de weerstand van jezelf, waar je zelf doorheen mag op dat moment. Want het is jouw bedrijf, jij moet hem runnen op jouw voorwaarden. En op dit moment werkt het voor jou niet, dan moet je durven schakelen.
Ja, en ik denk eer dat je 2 weken weer terug bent in het Nederlands, is bijna iedereen al vergeten dat je überhaupt ooit iets internationaals in Engels heb gedaan. Want ja, zo belangrijk zijn wij natuurlijk ook allemaal niet. Niet iedereen wordt elke ochtend wakker en denkt, nou, ik zal eens even kijken wat Mariska en Monique vandaag weer gedaan hebben.
Echt hoor. Niemand die even een dagboekje of een logboek bijhoudt van, even kijken, vandaag in augustus is Mariska teruggegaan. Oh, dat was snel. Ja. Nee, dus niemand die zoveel om ons geeft. Maar goed, en ik merkte op dat moment wel, ja weet je, ik ben ook al een persoon, ik heb dan ook iemand nodig die dan gewoon echt eventjes die spiegel voor me houdt van kijk hiernaar. Want ze zei ook, waar komt jouw voornaamste inkomstenstroom nog steeds vandaan? Zeg ik, ja, dat is nog steeds Nederland en België. Dat is gewoon wat het is. Zei ze, nou, dan is het gewoon verstandiger om gewoon te zeggen, joh, ik ga daarop focussen. Ik hou nog wel een Engels marketingkanaal, zoals mijn podcast ernaast. Om daar gewoon een beetje mee te spelen, een soort van speeltuinidee, gewoon uitproberen. Zet er een keer een advertentie op of zo. En als dat een keer booming gaat, nou, hartstikke tof. Maar ga gewoon weer lekker in je core business terug naar Nederlands. Nou, en ik zat er nog eens over na te denken en ook al die overtuiging van mezelf te analyseren van ja, waarom denk ik dat eigenlijk en hoezo is dat dan zo? En dacht ik, ja weet je, dat is echt gewoon bullshit, al die overtuiging die ik mezelf wijs maak. Het gaat om mij, ik moet het doen. En als ik niet lekker in mijn bedrijf zit, hoe ga ik dit dan...
Ja, want ik denk, zelfs al was je gewoon dedicated naar Engels gegaan, dan had je wel dat hele... Die contentcreatie had je wel gehalveerd, maar al die... technische shit, net als BTW en misschien verzekeringen. En voor hetzelfde geld bestelt er iemand iets uit Costa Rica. En blijkt je in Costa Rica helemaal niet te mogen aanbieden wat jij aanbiedt. Omdat je daar opgeleid moet zijn met 3 universitaire diploma's om te mogen coachen. Of ja, je weet niet wat je niet weet. En daar zou je dan natuurlijk nog steeds mee hebben gezeten.
Ja, nou dat. En natuurlijk ook nog een keer met de bijkomstigheid. Ja, je staat nog steeds op nul op dat punt. Je bent nog aan het opbouwen in het buitenland. En daar moet je een lange adem voor hebben. En de vraag was, wil ik dat hebben? En kan ik dat hebben? Nou, toen zat ik voor mezelf te denken. Dat ik, nee, het is gewoon gevoelsmatig, maar ook rationeel. Is het gewoon veel verstandiger om terug te gaan naar het Nederlands. En toen ik ook voor mezelf eenmaal die keus in mijn hoofd had. Toen het soort van klikte, had ik echt zoiets van, ja, het is goed. Geeft het allemaal niet. Maar dat was ook het moment. Toen dacht ik nog, nou dan gaan mensen nu tegen mij zeggen van, zie je wel, je had toch eerst op Nederland en België moeten focussen. Zeiden het toch al, bla bla bla, dat ga je nu krijgen. En toen dacht ik, ja weet je, dat is dan misschien ook wel zo. Maar ik heb het nu zelf kunnen ervaren en daar gaat het om. Want als ik het niet had gedaan, dan had ik waarschijnlijk constant met het idee gezeten van, oh, hoe zal het zijn als? En moest ik het toch niet doen? Als ik het nou wel had gedaan, waar had ik dan nu gestaan? Terwijl nu weet ik precies, oké, ik heb het geprobeerd. Hier ben ik tegenaan gelopen. Dit is wat er is gebeurd. Dit is waar ik rekening mee moet houden in de toekomst. Want ik ga het zeker wel weer opnieuw oppakken en opnieuw proberen. Maar dat is goed, weet je. En nu ik dat ook weet, kan ik dat ook loslaten. En als ik die keuze dan nog een keer ga maken, dan weet ik ook precies wat me te wachten staat. En dan zal ik het ook weer heel anders aanvliegen.
Ja, dan ga je natuurlijk alles wat je nu hebt geleerd en waar je tegenaan bent genomen, lopen ga je dan meenemen. Dus je gaat of direct al iemand inschakelen, of je gaat zeggen, nou, ik begin gewoon eerst alleen binnen de EU. Of ja. Er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen die je anders kan doen en waarvan je nu in ieder geval weet van, nou, daar moet ik rekening mee houden.
Ja, exact, exact. Weet je, en dat merk ik nu ook wel, dat er zijn wel meer ondernemers inderdaad die wel die ambitie hebben, die zich afvragen wat het inhoudt, of dat ze zeggen van, nou, ik wil het misschien wel gaan doen, maar ik heb gewoon iemand nodig die mij kan vertellen hoe en wat. Die kan het nu wel beter helpen, je kan ze veel beter voorbereiden. En ik zal het zeker niet afraden. Want los van alle technische en back-end geneuzel, wat gewoon niet leuk was, was de rest dus gewoon in het Engels bezig zijn en met internationale mensen communiceren. En ik had ook een samenwerking met iemand uit Australië. Dat was fantastisch. Weet je, dat, daar lag voor mij totaal niet aan. Het was echt gewoon al die rompslomp die er aan de achterkant nog bij kwam, waarbij ik dacht, ugh, ik heb hier helemaal geen zin meer in.
En het kan natuurlijk veel simpeler. Als je zegt, ik doe mijn marketing vanaf het begin volledig in het Engels. En ik ga volledig internationaal opbouwen. En ja, ik bied alleen maar 1-op-1 diensten aan die ik gewoon handmatig factureer. Ja. Dan heb je al een veel simpeler pakket dan wat jij natuurlijk met al je automatiseringen en je online trainingen en het dubbeltalige, hoe jij het hebt aangepakt.
Ja, absoluut. Dat realiseer ik me ook hoor. Ik heb meteen vanaf het begin mezelf wel heel veel op de hals gehaald. Dat ik dacht, ja, het moet allemaal meteen goed en perfect. En nou, dat is dan die perfectionist in mij die dat dan niet kan handelen, zeg maar. Maar inderdaad, wat je zegt is zeker waar. Ja, je kan natuurlijk heel simpel beginnen, weet je. Zeker als je natuurlijk net ook aan de opstart van je bedrijf zit. Begin gewoon eens lekker met een e-book. Om dat gewoon eens tweetalig te gaan doen. Of gewoon wel dedicated in één taal. En daar langzaamaan op voor te gaan borduren. Om zo ook en je bereik te vergroten. Je draagvlak en je sociale proof te krijgen. En ga dat verder opbouwen. Maar ik kan, weet je, ik kan wat dat er gaat. Ik raad ook zeker niemand af om te doen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat mensen realiseren. Het is niet een kwestie van, ik ga nu even in het Engels lullen en dan ben ik er. Zo simpel is het helaas niet. Want als het wel zo simpel was, dan hadden we deze podcast niet opgenomen met de insteek, waarom ben je gestopt? Maar dan had je hem opgenomen met, hoe komt het dat jij zo snel sky high ging met jouw bedrijf?
Hoe moet iedereen dat doen? Ja, precies. Ja, want als ik naar mijn eigen klanten kijk, ik heb natuurlijk veel, vooral, ja, niet alleen maar wel een flink aandeel instructeurs en daarnaast voedingsspecialisten, bekappers. Nou ja, als bekapper is het denk ik wel tricky om in Australië mensen te gaan. Ja, dan moet je iets met je productaanbod doen. Maar als je natuurlijk instructeur bent of iets dergelijks, dan kan je natuurlijk gewoon zeggen, ja, ik ga 1-op-1 lessen geven, videolessen, en die factureer ik gewoon handmatig. En ik zoek gewoon, ik heb 1 dienst, dus het is met die BTW in ieder geval 1 ding. En dan hoeft dat ook allemaal niet geautomatiseerd. Dus dan is dat wellicht wel wat simpeler. Maar goed, dan nog, ooit gaat er wel dat punt komen dat je meer wilt en dat je anders wilt.
Ja, en hoe ga je dan om? Dat op het moment, hè, stel je voor, je focus je inderdaad op de particulier binnen de EU. Maar hoe ga je dan mee om als er iemand naar je toe komt, ook een particulier buiten de EU? Zou je die dan buiten sluiten of ga je er dan ook weer wat voor regelen? Weet je, dat zijn natuurlijk wel dingen die je zelf af moet vragen. En het kan beide. Je kan zeggen, joh, je bent op dit moment niet mijn niche, dus nu niet. Of je kan zeggen, ja, jij past heel goed bij mij. Ik ga gewoon kijken hoe ik je alsnog kan bedienen. Maar dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden.
En wat ik me ook wel kan voorstellen, want dat is voor jou, voor ons is dat misschien, ik kan me daar niet zo heel snel iets bij bedenken, maar dat mag jij straks vertellen. Maar ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld voedingsspecialist bent en je gaat werken met mensen in Australië, daar is natuurlijk het klimaat anders, het ruwvoer is anders, het voer wat daar op de markt is anders. Dus alle merken zijn anders. Dus je gaat ook vakinhoudelijk en qua cultuur ga je ook tegen dingen aanlopen. En dat is met instructie natuurlijk hetzelfde. Als je kijkt dat hoe onze paarden gehouden worden en hoe paarden in Amerika gehouden worden en hoe mensen daar lessen kunnen nemen, dat is echt wel heel anders.
Ja.
Had jij daar ook nog dingen mee? Dat je dacht van, goh, nu heb ik klanten en nu vertel ik die iets over de markt, of nu ben ik met hun in gesprek over hun product of hun aanbod, en dat ligt in hun land gewoon heel anders dan in ons land?
Nou, op zich valt in die zin wel mee. Want kijk, ik focus me natuurlijk, hè, op het opbouwen van een paardenbedrijf in die zin. Ja, en op zich, de werking daarvan is niet heel anders. Wat je daarin wel merkt zijn bijvoorbeeld culturele verschillen. Dat als ik kijk naar de Nederlandse ondernemers die ik spreek, die zijn over het algemeen veel opener, staan veel meer open voor contact, voor gewoon even berichten, voor eventjes een call inplannen, gewoon leuk even connecten. Ik merkte daarin wel dat met buitenland mensen er toch wat terughoudender zijn. Misschien, ja, je mag het misschien stug noemen, dat klinkt ook meteen zo negatief, maar gewoon, ze hield de bal wat meer af. Je moet echt veel meer eraan trekken, veel meer zelf daarmee bezig zijn. Dat merkte ik wel, zeker in een stukje cultuur. Maar ja, weet je, daar heb je ook weer altijd uitzonderingen op de regel, want ik had dan iemand vanuit Australië, nou, die was helemaal van, oh ja, leuk, we gaan een call doen en we gaan een live doen en we gaan dit doen en dat doen. En ik had zoiets, wow, was ik degene die zat wel rustig. Dus altijd wel uitzonderen, maar dat merkte ik dan wel qua culturele verschillen van hoe mensen gewoon met elkaar omgaan, hoe makkelijk je iemand DM binnenkomt en een call kan plannen. Nou, op zich gewoon bedrijfstechnisch, ja, weet je, met het opbouwen van het bedrijf, de key factoren, dat komt altijd wel aan bod, hè. Dus wat doe je, wie ben je, wie help je, wie is je doelgroep, et cetera. Maar wat je zegt is wel zo, kijk, als je inderdaad echt op de voeding zit, ja, weet je, dat is gewoon anders in andere landen, want ze hebben er andere merken, ze hebben er andere vaktermen ook weer ervoor, moet je ook niet vergeten. Dus dat merk je inderdaad wel. Maar goed, verder voor mijn eigen business merkte ik daar niet heel veel verschil in. Ik vond het wel heel grappig om te horen hoe de mensen met wie ik dan contact had, zoals hoe zij praten over de paardenwereld en de dingen die ze daarin meemaakten. Dat ik dacht, ja, dat is in Nederland gewoon precies hetzelfde.
Nou, dat is dan wel weer heel leuk, hè? Ja, want ja. Ik kan me wel voorstellen dat er bijvoorbeeld ook andere blokkades zitten op zichtbaarheid of geld verdienen. Of kijk, als je bijvoorbeeld met iemand in Amerika praat, volgens mij kijken ze daar wel anders naar geld over het algemeen genomen dan wij. En tenminste, dat hoor ik dan altijd een beetje van, als je daar veel geld hebt en je laat dat zien, dan zijn mensen daarvan onder de indruk. En hier wordt er dan een beetje gedaan van, nou, moet je eens kijken, die loopt er wel heel erg mee te showen, weet je. Dus
ja, zeker. Nee, dat nou, Amerika is inderdaad ook wel echt wel weer een land apart, vind ik dan, een continent apart. Mm-hmm. Want als je daar kijkt, zeg maar, ja, in Nederland heb je het ook wel een beetje, maar in Amerika is mijn ervaring dat influencers zijn ook echt een ding. Als jij influencer bent, dat staat ongeveer gelijk aan beroemd zijn. Dat ik op een gegeven moment volgde ik iemand, was dan een duo. En die waren ook echt influencers met tienduizenden volgers op Instagram. En die gingen dan een cursus lanceren. En iedereen was daar positief over. Dat ik echt, ik zat er naar te kijken. En denk, ja, weet je, ik wil niemand afvallen in die zin. Maar zo bijzonder was het ook niet. Weet je, het was gewoon een typisch Instagram training. En dat is prima. Ik heb hem zelf ook. Maar er werd zo'n bombarie over gemaakt. Dat ik dacht van, dat is vreemd. En dat was voor het eerst keer dat ik echt zoiets had van, blijkbaar zijn influencers hier wel echt heel anders. En wordt daar ook nog veel meer gekeken naar dat stukje volgersaantal. Terwijl ik echt zeg van, ja jongens, een volgersaantal, dat maakt echt geen reet uit. Want je kan 10.000 mensen hebben, maar als daar misschien maar 500 van interactief met je zijn, ja, weet je, wat doet de rest er dan nog toe, weet je? Dus dat merkte ik in die zin wel, dat zeker in Amerika wel echt heel anders ligt qua influencing, aantal volgers. En weet je, die meiden konden daardoor ook gewoon een simpele, tussen haakjes, Instagram training verkopen voor $200. Dat ik denk, hè? Dat vond ik in die zin wel grappig. Maar dat betekent dus ook wel, hè, als jij dus inderdaad in dat soort continenten en landen bekendheid wil genereren, dat soort dingen wel ineens mee gaan wegen. Dat vond ik zelf ook wel lastig, want zelf vind ik een volgersaantal, ja, weet je, tuurlijk, het is leuk om te zien hoor. Ik bedoel, ik heb nu 600 nog wat volgers. Hartstikke tof, maar meer doet het me ook niet. En dan, als je in dat soort landen actief wordt, dan moet je er bijna ineens wat mee gaan doen. Soort
van. Ja, en die aantallen liggen daar natuurlijk heel anders, want in een Nederlandstalige account met 600 of 1100 of 1500 volgers is, vind ik best wel, zeker als dat goede volgers zijn, dan heb je best wel een mooie doelgroep. En daar kan je best wel ook lekker mee connecten en ook wel verkopen uithalen. Maar als je in het Engels gaat en in Amerika, ja, dan lachen ze je uit, denk ik, als je 700
volgers. Dan ben je echt een newbie. Maar wat dat er gaat, wordt er ook in Amerika ook wel heel anders naar bedrijven gekeken. Dat in Amerika nemen ze je bedrijf pas echt serieus als je 3-4 keer failliet bent gegaan of zo.
Oké, ja.
Ja, dat ik denk van, nou ja, vind ik zelf niet echt een hele goede maatstaaf. Maar in die zin ben ik ermee eens. Je bent een paar keer gevallen, ik ben weer opgestaan. Daar leer je wel heel veel van. Maar dat is echt wel een cultuurtje dat er heerst, hoor. Van, oh, je hebt net een eigen bedrijf. Oh, schattig.
Cute. Ja, adorable.
Het wordt nog net niet in dezelfde zin gevraagd hoe vaak je ook al failliet bent gegaan.
Ja, hoe bizar is dat, hè? Ja. Maar wel leuk om te horen dat dan op het moment dat je dan met je klanten in gesprek bent, dat dan bepaalde thema's toch ook gewoon hetzelfde zijn en dat bepaalde stappen ook hetzelfde zijn. Kijk, ik lees natuurlijk zelf vrij veel boeken ook over het opbouwen van bedrijven en dan zitten daar ook wel Amerikaanse boeken tussen. Waar ik dan altijd heel erg me aan kan storen is dat er dan een boek van 400 pagina's geschreven wordt over iets waarvan ik denk, had ook in één hoofdstuk gekund. Dus tegenwoordig luister ik dan een podcast. En dan weet ik het ook, zeg maar. Maar je ziet wel dat bepaalde thema's zijn toch wel vaak vergelijkbaar. Dus dat is leuk dat jij dat ook
zeker ervaart. Ja, nee hoor, zeker. Helemaal eens.
Wat vond je het allerleukste aan het internationale avontuur?
Ja, ik ben zelf iemand, ik hou er heel erg van om buiten mijn comfortzone te gaan. Ik heb ook met mezelf gezegd, toen ik mijn bedrijf oprichtte, van oké, Maris, je gaat nu ondernemen. Dat betekent dat je, nou ja, eigenlijk vanaf het begin af aan wordt je uit je comfortzone gepusht, want je moet ineens dingen. En ik had ook altijd gezegd, als het ook maar een beetje spannend voelt, dan moet je het doen. Dan zit daar blijkbaar wat voor je. Nou, en dit hele Engelse, dat was voor mij wel echt een compleet nieuwe uitdaging. Want ja, op een gegeven moment heb je die Nederlandse uitdagingen voor jezelf persoonlijk een beetje getackled. Weet je wel, die eerste keer praatvideo maken, super spannend. Doe je een paar keer en heb je dat onder de knie. De eerste paar keer sales doen, de eerste paar keer een webinar geven, is allemaal spannend. Maar op een gegeven moment heb je het zo vaak dat riedeltje gedaan, dat het gewoon een beetje standaard gaat voelen. Of tenminste, voor mij voelt dat zo. En ik merk, ik kan mezelf heel snel vervelen. Daarom ben ik ook altijd met van alles bezig. En het hele internationaal gaan, dat gaf ineens een hele bulk aan nieuwe uitdagingen. Dat vond ik heel erg gaaf, weet je. Dat ik zat toen op die ochtend, dat ik dacht, oké, ik ga een Engelse story maken. En er kwam zoveel naar voren van, oh, en zag ik, vinden mensen je uitspraken raar. Weet je wel, dat je een beetje zo'n Rob de Geus-achtige Engels krijgt. Zo lekker fonetisch Engels. Dat ik dacht, oh, wat zullen mensen wel niet denken. En straks dan maak ze je belachelijk zonder je doorhebt en bla bla. En toen dacht ik echt, Ach, wat boeit het ook allemaal, weet je wel? Ik bedoel, ik ben hier niet voor de mensen die achter je rug om praten. Ik ben hier voor mijn doelgroep om hun te helpen. En het is ook goed om in die zin je reis te laten zien. En ook voor degene die luisteren, weet je, ook gewoon, we zijn heel vaak gefocust op ons expertise verkopen. Van hè, dit is wat we kunnen doen en heel erg op het vak gericht. Maar mensen vinden een kijkje in de keuken juist ook heel leuk. Ze vinden het juist heel gaaf om ook te zien wat voor reis je zelf weer doormaakt. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n belangrijk onderdeel van mijn ondernemersreis. Vind ik alleen maar goed om mensen daar mee te nemen. Ja, dan is het in het begin maar een beetje houtje touwtje. Dat je denkt, oké, het gaat niet helemaal lekker, maar we gaan er maar gewoon voor. Mijn eerste Engelse podcast leek nergens op. Dat ik dacht, ja, weet je jongens, echt constant opnieuw. En dat ik dacht, oh nee, dit is niet goed. Weer knippen, weer plakken. En dan dat ik er 2 uur mee bezig ben geweest voor een podcastaflevering van 20 minuten. Dat ik dacht, ja, weet je, maar wat maakt het ook uit? Je oefening baart kunst. En juist mensen daarin meenemen in die hele reis, vond ik juist heel goed en ook heel leuk, weet je. En dat maakt je ook mens. En dat vind ik ook heel belangrijk om die band met je doelgroep ook te kunnen maken. Want ja, weet je, ik weet een hoop dingen, maar ik weet ook een hele hoop dingen niet. Dat blijkt, want anders had ik dit avontuur misschien ook alweer anders aangepakt. Maar dan kan je natuurlijk voor jezelf heel erg aan blijven hangen van, oh, ik had dit moeten weten. Maar nee, dat is helemaal niet zo. Het gaat erom dat als jij dingen leert, dat je daarop durft te acteren en dat je durft door te pakken. Dat je soms door je eigen weerstand heen gaat, maar dat je het wel doet. Daar ligt de meeste groei.
Ja. En is dat ook gelijk de grootste les die je daaruit hebt gehaald? Of zijn er nog meer inzichten, dingen over jezelf of over bedrijfsvoering, waarvan je denkt, wow, daar ben ik echt super blij mee dat ik dat geleerd heb?
Nou, ik denk dat het sowieso op persoonlijk vlak wel de meeste ontwikkeling was, omdat ik ineens weer heel veel nieuwe dingen moest doen en heel veel dingen moest uitzoeken. En ook bedrijfstechnisch, want ja, weet je, zoals ik al zei, in de toekomst ga ik het zeker nog een keer doen. Ik heb het internationale zeker niet afgeschreven, alleen voor nu, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben wel heel blij. Ik weet nu wel precies, als ik het nog een keer ga doen, waar ik dan allemaal rekening mee moet houden, wat er dan allemaal bij komt kijken. En dan kan ik daar ook veel beter op inspelen. Dus de eerste volgende keer dat ik het weer ga doen, dan kan het ook veel soepeler gaan. Ja, en tegelijk was het ook wel een goede testcase om te kijken, ja, vind ik het ook wel leuk? Want ja, je maakt op een gegeven moment zo'n droombeeld in je hoofd van, oh, zo gaaf en internationaal en oh, en het Engels en internationale bekendheid en nou ja, ik kan verzinnen. Maar ja, dat kan allemaal heel mooi rooskleurig in je hoofd zijn, maar misschien vind je het in de praktijk wel helemaal niks. Ja, ik vond het heel leuk. Dus dat was voor mij ook wel bevestiging van, oké, ik weet in ieder geval wel, het is wel een goed pad voor me, alleen nog niet nu.
Ja. Ja, als je natuurlijk straks wat verder bent en je omzet ligt hoger en je kan een team inzetten en je kan het op een andere manier aanvliegen, dan wordt dat ook weer anders. Ja, snap ik wel.
Ja.
En wat vond je het allerstomste? Was dat de technische ellende?
Nou, het was, kijk, techniek in die zin, ik ben vrij technisch aangelegd wel. Dus ik weet wel hoe ik het voor elkaar kan krijgen. Het was meer dat ik constant weer achter wat nieuws kwam. Er leek gewoon geen einde aan te komen. Kijk, als het zoiets is van, oké, gewoon even dit goed instellen en dan werkt het, prima. Dan zit ik er middag voor, zoek ik het uit, stel ik het goed in, weet ik het in het vervolg altijd. Alleen het was, oké, nu dit instellen. Nu gaat dit kapot. Nu is hier wat mee. Nu komt dit naar. Heb je hier al rekening mee gehouden? En dan krijg je er ook wat onzekerheid bij van, shit, blijkbaar weet ik ook heel veel niet. En daar had ik op een gegeven moment iets van, vind ik misschien ook niet helemaal lekker. Dus daarom zou ik ook in de toekomst, zou ik ook pas de overstap weer opnieuw maken. Wanneer ik inderdaad ook echt een team erbij aan kan nemen. Die ook heel veel dingen gewoon uit handen kan nemen. Maar tegelijkertijd die ook dit soort dingen mij weer kan vertellen. Van heb je hier rekening mee gehouden, heb je daar al rekening mee gehouden. Want natuurlijk heb ik nu zelf ook een hele hoop al ontdekt. Waar ik anderen weer mee kan helpen. Maar tegelijkertijd is er ook nog een hele hoop wat ik nog niet heb ontdekt.
Ja, ik kan me wel voorstellen, ik vond dat in het begin ook in het Nederlands ondernemen wel een vervelend gevoel. Dat je... Ja, je krijgt een beetje dat waiting for the other shoe to drop. Dat je denkt, wat gaat het volgende nou weer zijn? En dat kunnen dan dingen zijn als, oh, mijn verzekering blijkt toch niet zo makkelijk te regelen zijn als dat ik dacht. Of, oh jeetje, er is zoiets als een privacywetgeving en daar moet ik heel veel mee. En oh shit, daar komt bij mijn website ook nog heel veel bij kijken. En ja. Oh, goh, algemene voorwaarden. En oh jeetje, ik wil een webshop, maar nu koppelt dat weer niet goed met mijn boekhoudprogramma. En ja. soms blijft dat wel een beetje dat je... Dus ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat gevoel van... mijn god, ik heb geen enkele controle, ik kan hier helemaal niks van. Wat ben ik voor prutser? Ik ga maar weer gewoon... Ik ga maar post bezorgen of zo.
Ja, precies. Ja, weet je. En het is ook goed dat je het zegt. Want ik denk zeker dat heel veel mensen dit gevoel zo hebben. En zo ervaar ik het ook nog vaak. Weet je wel. En jij ook. En wij allemaal. En het is ook goed om dat te erkennen. Want het houdt je ook lekker menselijk. En uiteindelijk leer je het ook alleen maar door het gewoon domweg te gaan doen. Loop een paar keer tegen de lamp. Weet je. Leer ervan. En ik probeer mezelf daarin ook altijd af te vragen. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Ik had in het begin had ik ook zoiets van, toen kwam ik er echt na het hele begin van ondernemerschap, kwam ik erachter, oh, een zakelijk ondernemer uit België iets met BTW verleggen en zo. Kwam ik ook op een manier achter dat ik dacht, oh shit, dat had blijkbaar gemoeten. Ja, weet je, dan bouw je daar misschien van. Maar dan denk ik, ja, nou en, dan crediteer je het en doe je het opnieuw, klaar.
Ja, het is eigenlijk altijd wel op te lossen. Ja, ik weet, waar ik heel veel last van heb gehad in het begin, en dat is echt al heel lang geleden, maar toen ging ik lesmateriaal schrijven en toen was ik gewoon nog in loondienst. Dus ik had niet de ambitie om te gaan ondernemen en dergelijke. Maar ik gaf dat wel allemaal netjes op, want zo braaf ben ik dan wel. Ik gaf dat dan op als resultaat uit overige werkzaamheden. Maar op een gegeven moment bleek dat ik daar toch ook wel iets met BTW op had moeten doen. Want ik was dus blijkbaar wel geen ondernemer voor de loonheffing, maar wel voor de BTW. En toen was het allemaal super ingewikkeld en moeilijk. En ik ging de Belastingdienst bellen en die wisten het ook allemaal niet. En daar heb ik echt zoveel last van gehad. Tot ik inderdaad ook bedacht van, ja, wat is nou eigenlijk het ergste dat er kan gebeuren? Ja, het allerergste dat er kan gebeuren is dat ik iets van een naheffing krijg of zo. Nou, ja. Kost dat geld? Ja, dat is dan heel vervelend. Maar is die potentiële naheffing van 400 of 800 of weet ik veel hoeveel euro, is dat het nou echt waard dat ik daar nou al zo lang van wakker lig en daarvan met een steen in mijn maag loop?
Ja.
Mwah. Nee, ja. Ik denk het toch niet. Dus ja, toch weer dat relativeren van, ja, wat is nou echt het allerergste dat er kan gebeuren? Is dat dan kut? Ja, dat is kut. Maar is het zo kut als ik nu denk dat het is? Vaak niet.
Nee, weet je. En als dat gebeurt, dan regel je het toch wel op dat moment. Weet je, je komt er altijd wel uit. En zo sta ik er zelf ook in. Dat ik had op een gegeven moment, wist ik al voor mezelf dat ik mijn loondienstbaan los wou gaan laten. Maar goed, had ik inderdaad hetzelfde. Hè? Inkomstenbelasting, de IB. Dat ik dacht, ja, ik had mijn bedrijf sinds april. Dus ik had hem bijna een volledig jaar in die zin. Dat ik dacht, hoe gaat dat? Weet je? Ja, geen idee. Ik heb zelf namelijk nog nooit IB-aangifte gedaan. Heb ik altijd uitbesteed. Ben ik heel simpel in dat ik dacht, dit is gewoon echt van die materie. Ik vind het niet interessant. Ik vind het niet leuk. Moet goed gebeuren. Dit besteed ik gewoon uit. Dus vanaf het moment dat ik het moest doen, heb ik het al jaren uitbesteed. En ik zat er in het begin ook heel druk over te maken. Ja, shit, en dit en dat. En wat nou als ik inderdaad een grote naheffing krijg? Weet je, want ik wil mijn loondienstbaan loslaten. En dacht ik, ja, het ergste wat kan gebeuren is dat, nou, dan krijg ik misschien wel 2000 euro naheffing. Even worst case scenario. Weet je, niemand verwacht het, maar stel je voor. Nou, dan blijf ik nog een maand of twee maanden langer in loondienst. Ja, shit, maar dan is dat zo, weet je. En daar vergaat de wereld ook niet van. En natuurlijk kan je met sommige dingen dan wel rekening houden. Dat ik toen wel voor mezelf iets had van, toen ik wist, ik ga mijn loondienstbaan loslaten, heb ik wel bewust even gewacht tot die IB-aangifte om te kijken, wat gebeurt daarmee? Beetje lullig om dan meteen 3-0 achter te beginnen. Nou, dat was allemaal goed. Toen heb ik dezelfde maand mijn baan opgezegd. Weet je, natuurlijk, je kan er altijd wel een beetje op acteren, maar daarna moet je het ook loslaten. Van, ja, wat het ergste kan gebeuren.
En je weet het toch niet. En vaak zijn het ineens de dingen waar je nooit over had nagedacht. Want ik had mijn baan opgezegd en toen corona. Ik had hem gelukkig niet helemaal, ik had hem deels opgezegd, maar uiteindelijk heb ik hem in november van het jaar alsnog volledig opgezegd. Dat is ook echt in coronatijd. Maar stel dat ik toen de keuze had gemaakt om hem helemaal op te zeggen in plaats van minder te gaan werken. Echt een week nadat ik mijn ontslag had ingediend, kwam corona. Ja, dat verwacht je niet. Dus dan kun je nog zo hard proberen om aan alle kanten alles dicht te timmeren. Maar uiteindelijk is het toch maar, ja, er gebeurt wat er gebeurt. En dat is niet alleen binnen een onderneming. Ik vind wel dat het binnen een onderneming uitvergroot wordt of zo. Of het voelt uitvergroot. In loondienst voel je toch die, is misschien ook een beetje schijnzekerheid. Van ja, maar ik heb in elk geval nog een baan en ik heb in elk geval inkomsten. Wat natuurlijk in de praktijk, als ze je weg willen hebben, dan krijgen ze je heus
op. Ik wou zeggen.
Maar het voelt wat, het geeft toch een bepaald gevoel van zekerheid. En dat, ik vond dat wel een van de lastige dingen hoor. Want ondernemerschap, om te leren omgaan met die onzekerheid van, en niet alleen op financieel gebied van hoeveel komt de volgende maand binnen, maar ook met, goh, zijn er misschien dingen waar ik fouten maak of waar ga ik nog tegenaan lopen? Hè, bij je werkgever ga je dan gewoon, als je denkt dit klopt niet, dan ga je naar degene binnen het bedrijf die specifiek voor dat stukje is.
Ja.
En die helpt jou daar dan mee. En nu heb je je eigen bedrijf en nu moet je dat zelf zijn.
Ja, nee, dat is zeker zo hoor. En zo heb ik dat ook altijd ervaren, ja, weet je. Wat ik ook heel vaak zeg tegen mensen, dat ik spreek wel eens mensen die zeggen, ja, ik wil geen loondienstslaaf meer zijn. Ik wil gewoon fulltime ondernemerschap. Die zien dat inderdaad echt als iets rooskleurigs. En ja, weet je, begrijp me niet verkeerd. Ik ben super blij dat ik fulltime ondernemer ben. Ik zou het ook echt, ik zou het niet meer terug willen in loondienst, absoluut niet. Maar ik zeg ook altijd wel van, hè, vergis je niet. Het is niet dat je geen stress meer hebt. Mm-mm. Niet dat het alleen maar fun and games is. Weet je? Uiteindelijk vind ik zelf dat de mate van stress, maar ook de mate van plezier ten opzichte van loondienstbaan, ten opzichte van ondernemerschap, is hetzelfde. Alleen het zit op andere onderwerpen. Waar je met je loondienstbaan geen stress hebt over financiën, heb je dat met je ondernemerschap vaak wel. waar je dan met je loningsbaan heel erg tegenaan zit van, oh, ik heb bijna geen vrijheid, heb je dat met ondernemerschap weer wel. Dus ik vind het wel vrij in balans. En voor mij is het altijd mee van, ja, waar wil je stress over hebben?
Dat is echt zo. Ja, ik had altijd veel stress over roosters. Ik weet niet, in al mijn banen waren roosters een issue, dat ik altijd werd ingeroosterd op manieren die niet mochten volgens de CAO of die niet aansloten bij wat we hadden afgesproken. En dan was daar niks in mogelijk. En dus inderdaad, dat stukje vrijheid. Nou, autonomie is voor mij super belangrijk. Dus ik had daar ontzettend veel last van. En zekerheid is, financiële zekerheid, is daar heb ik iets meer vertrouwen in of zo. Dat ik denk, nou, er is altijd wel geld. Ik kan altijd mijn zadel nog of mijn trailer nog verkopen. Of mijn huis verkopen en weer bij mijn ouders gaan wonen. Of ik kan altijd tijdelijk weer een tijdje ergens in loondienst gaan werken. Dat ik denk, daar kan ik wel beter mee omgaan. Ik lig liever nu om 3 uur 's nachts af en toe wakker. Dat ik denk, oké, wat gaat er volgende maand binnenkomen? Dan, oké, hoe gaat volgende maand mijn rooster eruit zien? En kan ik wel naar die bruiloft van die vriendin waar ik heel graag bij wil zijn? Dus ja. Voor mij, ik zou echt niet meer terug willen. Maar ik herken wel zeker wat je zegt. Dat het heeft heus zijn uitdaging. En het is niet één groot lui lekker land waar je feestend en huppelend tussen de bloemetjes doorheen stuitert, zeg maar.
Nee, zeker. Ja. En dat herken ik ook heel erg hoor. Ik heb bij mij was dan na het jaar rooster had ik niks mee te maken. Want ja, voor mij was het gewoon een corporate baan. Ja. Lekker naar kantoor mijn ding doen en weer terug naar huis. Bij mij zat het hem heel erg op een stuk passie. Ik voelde gewoon voor mijn loondienstbaan, ik voelde daar geen passie voor. En natuurlijk weet je wat ik deed. Ik was er goed in. Mensen waren er blij mee. En het was ook niet heel vervelend om te doen. Maar ik ging er ook echt niet harder voor lopen, merkte ik. En ik merk wel dat ik dat heel erg nodig heb. En met mijn eigen bedrijf, ik kan me nog goed herinneren dat ik kwam KVK-kantoor, kwam ik uit. En ik had echt zoiets, oh, dit is mijn kindje. Dat gewoon, dat gevoel van, oh, dit is van mij. En ik mag hier alles mee. En er is niemand die tegen mij kan zeggen dat het niet mag of dat het niet kan. Nou, als je dat eenmaal naast elkaar gaat houden, nou, toen was voor mij ook al heel snel duidelijk van, oké, hoe sneller ik dit een los kan laten en ik voel dat ik voor het ander kan gaan, hoe beter. Dus dat had ik wel. En bij mij kwam toen vooral heel erg ook de uitdaging dat, ja, weet je, mijn loningsbaan op papier, perfect. Vast contract, supergoed salaris, leuke auto. Ik kon er mijn hypotheek mee betalen. Ik heb er ook mijn huis mee kunnen kopen. Weet je wel, dat heel veel mensen hadden ook zoiets van, joh, luxe problemen, dat jij wat anders wil. En daar heb ik zelf ook heel lang mee gelopen. Van ja, weet je, het is ook een luxe probleem. Want ja, kijk eens hoeveel mensen dit zouden willen. Ik had ook heel veel collega's die heel graag mijn baan zouden willen hebben. En dan, wie ben ik dan om te zeggen van, oké, ik vind dit niks, ik wil eigenlijk wat anders. Zeg. Ik wil eigenlijk voor totale onzekerheid gaan.
Ja, en dan voelt het ook wel alsof je heel wat opgeeft. Terwijl ik kwam natuurlijk, ik heb een aantal keer ontslag genomen. Ik ben daar vrij makkelijk in. Ik heb in het onderwijs gewerkt en in de zorg. En in beide is natuurlijk gigantisch personeelstekort.
Ja.
Dus mijn vangnet of mijn veiligheidsgevoel is altijd van, joh, als nou echt alles helemaal misgaat, dan kan ik echt heus wel weer. En ik heb ook horeca-ervaring. Dat ik denk, ja, kan heus weer ergens terecht. Horeca zou ik niet willen, maar onderwijs denk ik, ja, ik kan daar altijd in terecht. Ik deed het graag, ik vond het leuk. En zorgwerken, jeugdzorg vond ik leuk, deed ik ook heel graag. Dus dan voor mij was het niet zo heel eng om dat op te geven. Maar ik kan me wel voorstellen, als je zo'n baan hebt waarvan je denkt, ja, maar dit is wel een beetje de hoofdprijs.
Ja maar zo voelde het ook echt hoor. Want ja, weet je, ik ben vrij snel van junior naar senior doorgegroeid. Ik ging vrij snel internationaal werken, weet je wel. Ik kreeg ook vanuit alle kanten, vanuit mijn werkgever, complimenten, beloningen, salarisverhoging, omdat het allemaal zo goed was. Het was helemaal volgens die sociale norm hoe jij jouw carrière moest gaan doen, weet je. En niemand had ook in die zin verwacht dat ik op een gegeven moment mijn baan op zou zeggen, weet je. Ook mijn werkgever was echt totale shock toen ik dat ineens had. Ik had nooit ook maar een indicatie gegeven dat het überhaupt een optie was in die zin. Maar toen dacht ik wel, ja, weet je, je moet uiteindelijk gewoon doen wat bij jou past. Want ik merkte wel dat ik heb best wat jaren dit werk gedaan. En ik vond het prima. Weet je, het zorgde voor brood op de plank, maar het prikkelde me ook niet. En dat stukje wat ik miste, dat begon op een gegeven moment ook zijn tol te eisen. Dat ik op een gegeven moment ook een jaar geleden zat van, jongens, ik trek dit gewoon allemaal niet meer. Weet je, ik weet niet meer wat ik moet doen, ik heb geen uitzicht, waar gaat het naartoe? En ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vriend, die belde mij op een ochtend, want die was een beetje langs elkaar heen die ochtend, en die belde mij en die zei, ja, ik heb je niet echt gesproken, maar ik wou even vragen, gaat het wel goed? Nou, en die trigger die kwam zo hard binnen. En toen kwam echt het besef van, ja, het gaat helemaal niet goed. En dit wil ik niet meer. Weet je, en toen heb ik op een gegeven moment, na heel veel overtuigingen, belemmeringen, et cetera, toch die knoop doorgehakt om mijn baan op te zeggen. Hoe goed die dan ook wel niet is. Dan heb ik ook voor mezelf zoiets van, liever dat dan iemand anders mijn baan krijgt, die er volledige passie voor voelt, dan dat ik hem aanhoud omdat, ja, waarom? Als de maatschappij dat verwacht of zo. Dan heb ik veel liever dat. En ik merkte ook wel dat toen ik dat eenmaal had gedaan, gaan, dan wordt die drempel ineens zo'n stuk verlaagd, dat ik nu ook zoiets heb van, oh ja, weet je, als het inderdaad, nou, mocht er een keer nood aan de man zijn, nou, weet je, dan kan ik ook zo weer ergens een baan vinden. Ik kan altijd nog in de kruidvat gaan werken of zo. Kan altijd. Maar dan kan ik ook wel weer heel makkelijk die switch maken van, oké, we doen het even een periode en we kappen er weer mee. Je merkt ineens een stuk meer flexibiliteit erin bij jezelf. Omdat je dan heel lang bent vastgeroest in zo'n patroon, van zo hoort het. En op het moment dat je het dan ineens doorbreekt, dan heb je ineens zoiets van, hè, verrek, ik kan deze keuze altijd maken. Waarom doe ik dat nu pas? Weet je, ik kan nu ter plekke zeggen, oké, ik kap met mijn bedrijf en ik ga weer in loondienst. En ik kan het overmorgen weer omdraaien, bij wijze van.
Ja, dat. En ik kan me voorstellen dat je dat ook bij dat hele internationale proces, en zeker bij het terugswitchen naar het Nederlands, weet je, als je eenmaal zo'n stap hebt genomen, als je zo in het diepe bent gesprongen, dan is dat teruggaan van Engels naar Nederlands. Ja, je zweet er wel een beetje van, maar in vergelijking is het
ja. En dat is het hoor. En ik denk ook zeker dat, nou ja, gewoon die hele reis ook eromheen en ook los van het internationale ook wel aan bijgedragen heeft om wel die flexibiliteit te hebben. En tuurlijk, het wordt niet spontaan makkelijk. Weet je, dat egootje komt altijd nog even om de hoek piepen van, ja maar dit, weet je wel. Dat hou je altijd wel. Alleen je gaat er op een gegeven moment wel wat makkelijker, wat luchtiger voor jezelf mee om. En weet je, soms moet je ook gewoon echt voor jezelf erkennen van, oké, waar komt dit precies vandaan? Want mijn grote belemmering met het internationale teruggaan was vooral van, ja, wat zullen mensen dan niet denken? En toen dacht ik, oké, nou, ik denk dit. Laten we daar eens op dooranalyseren. Wat zit erachter? Dan zit er gewoon iets achter van, ja, wat nou als ze me niet meer leuk vinden of zo, weet je wel? Dat ik denk, ja, dat is zo'n grote onzin. Dat ik denk, ik heb zoveel volgers die al vanaf het begin van mijn onderneming erbij zijn. Dat ik denk, als die nu ineens zouden afhaken, ja, weet je, ik verwachtte het niet eens in die zin. En de mensen die net zijn aangehaakt en dan weer afhaken. Nou, ik heb natuurlijk bijvoorbeeld ook wel internationale volgers die nu weer zijn afgehaakt. Dat snap ik volledig, want ja, Nederlands is niet echt hun taal. Denk ja, dat is dan maar zo, weet je. Die maken weer plek voor iemand anders en dat is helemaal oké en daar gaat het om. Het belangrijkste is dat je je goed voelt in je bedrijf en dat jij keuzes maakt die passen bij jou en die bijdragen aan hetgeen waar jij naartoe wil. En ja, weet je, meerdere wegen leiden naar Rome. Als jij een keer rechtdoor gaat en achteraf denk je, shit, ik had toch naar links moeten gaan. Nou, loop je terug, ga je naar links. Boeiend. Ja, weet je, er is niemand die op je vingers komt tikken van, oh, dat had je niet mogen doen, hè. En als je een keer zo'n volger ertussen hebt zitten die dan even bedweterig komt doen van, ja, ik zijn toch dat. Weet je, die heb ik ook gehad met het hele aspect. Ja, weet je, die like alleen in reactie reageer ik ook gewoon niet. Ja, weet je, dat denk die hou je altijd. En die moet je ook gewoon op zo'n moment even links laten leren. Dus altijd mensen die eventjes wat erover hun zegje even moeten doen, hun gelijk even moeten halen. Dan denk ik, nou, fijn. Heb jij dat ook weer gehad vandaag? Is jouw dag ook weer top? Kan ik nu ook weer verder?
Ja, toch? Ja, als jij daar naar blij van wordt om nog even zo te reageren. Ja, joh. Helemaal goed. Lekker doen. En we spreken elkaar later wel weer als je gewoon weer gezellig en leuk kan doen.
Precies.
Ja.
Ja.
En toen je eenmaal terug was, was je opgelucht of toch ergens ook een beetje teleurgesteld? Wat was nadat je echt eenmaal wel de knoop had doorgehakt? Wat toen?
Ik had verwacht dat er toch wel wat teleurstelling zou zijn, omdat mijn eerste reactie was, shit, ik heb gefaald. Dat was mijn eerste reactie, van ik had dit anders moeten doen, het is me niet gelukt. Dat was het eerste toen het idee überhaupt op tafel lag. Maar het moment dat die knoop door was, had ik echt zoiets van, oh, ik voelde mijn schouders ontspannen. Ik dacht, oh, lekker. Het is fijn. Ik kan gewoon weer doen waar ik gewoon wat goed mee. Ik hoef me geen niet meer druk over te maken. Dus ik heb toen ook echt heel snel alles eruit geknikkerd. Zo ben ik dan ook wel weer. Als ik echt wel een keuze maak, dan moet het ook gewoon meteen. En nu zeggen mensen al tegen mij van slaap er een nachtje over. Ja, ik waardeer het altijd wel hoor, maar daar ben ik niet zo van. Ik heb de keuze gemaakt. Waarom wachten?
Ja, toch? Ja, dat gaat niet veranderen. En als je hem maakt en over een paar dagen bedenk je toch dat het geen goede keuze was, dan zet je het toch gewoon weer terug.
Boeien. Ja, maar zo is het.
Weet je? Gewoon.
Zo simpel is het ook. Weet je, we zijn als mensen zo goed in dingen kapot denken. We zijn zo bezig met, oh ja, maar wat nou als? Dat we gewoon compleet vergeten van, oké, maar wat nou als het wel lukt? En stel je voor, het lukt niet en je draait het terug. So be it. Weet je, ik ben er altijd wel van overtuigd dat in elke stap die we maken, daar zitten weer lessen in die ons op een later punt weer gaan helpen. Weet je, niks is voor niks. Daar ben ik altijd van overtuigd. En zo ervaarde ik dit zelf ook, weet je. En ik had zoiets, nou, toen die keuze gemaakt had en ik ook die Insta-post had neergezet van, joh, ik wil alleen goes back to het Nederlands. Toen, weet je, krijg je sowieso natuurlijk weer heel veel fijne reacties van mensen erop. En ik merkte daarin ook, zeker mijn cijfers, die trok ook meteen weer aan. Dat, kijk, ik heb natuurlijk die switch ook gemaakt in de zomervakantie. Nou, zomervakantie, social media is toch nooit echt een supergoed moment om dat soort dingen te doen. Want dan merk je toch dat die interactie en dat bereik mee terugloopt. Mensen op vakantie, zitten aan het zwembad, zijn wat minder met social media bezig. Maar zeker ook met het internationaal erbij merkte ik inderdaad, hè, dat vanaf nul beginnen, dat was ook echt wel zo. Mijn storyviews gingen terug naar achter, mijn bereik ging naar achter. interactie op content ging naar achter. En dan vind ik dat zelf ook wel prima. Want ik realiseer me ook wel dat heel vaak heb je ook mensen die wel heel erg bezig zijn met jouw content, maar gewoon geen interactie geven. Geen like, geen comment, geen niks, zeg maar. Dus had ik op een gegeven moment een keer iemand en die had een stuk van mij gelezen. En die had toen een sessie met mij geboekt. En die zei dat toen van, ja, want ik zag die post en ik herkende me er zo in dat, ja, weet je, ik moest dit gewoon hebben. En toen dacht ik, oh, wat grappig. Dus heb ik naar die post gekeken. Ze heeft niet geliked, ze heeft niet gecomment. Het was ook niet opgeslagen door iemand. Ik dacht helemaal niks, maar er komt wel een klant uit. Dus daarom heb ik voor mezelf ook altijd zoiets van, ja, weet je, als er geen likes, geen reacties, geen niks op komt, ik til daar niet zo zwaar aan. Maar goed, ten opzichte van Nederlands naar internationaal merkte ik er zeker wel een terugslag in die zin. En ik merkte dus ook dat toen ik die omzwaai weer maakte terug naar Nederland, dat trok ook meteen weer aan. En op zich ook niet raar, want ja, het grootste gedeelte van mijn volgersaantal was ook gewoon nog steeds Nederlands en Belgisch.
Nou, en wat dat betreft misschien ook goed dat je niet langer hebt gewacht. Want stel je was een half jaar doorgegaan, of 9 maanden, dan was je misschien van je Nederlandse bereik wel een groter stuk kwijtgeraakt. En dan had je na die stap ook weer harder moeten gaan opbouwen om het weer terug te bouwen.
Ja, nou, dat was zeker een van de mogelijkheden geweest. Ja, absoluut. En kijk, als dat zo is, dan is dat zo. En ook nu ben ik ook al Nederlands volgers kwijtgeraakt. Ja, weet je, helemaal prima. Soms kom ik ook ineens een nieuwe volger bij dat ik denk, hey, maar jij volgde mij toch al? Dan denk ik, oh, die is misschien halverwege een keer afgehaakt en die is er nu weer of zo. Nou, helemaal prima. Maar dat is ook zeker zo. Ja, weet je, ik ben er zelf altijd vrij simpel in. Van als ik een keus maak, welke dat ook is, en het voelt goed, weet je wel. Ik maak hem met hoofd en hart, om het zo maar te zeggen. Dan ga ik het ook gewoon doen. Dan kan ik nog wel maanden gaan wachten omdat het beter schijnt te zijn, omdat je dan wat langer erover na kan denken. Maar dan denk ik, hoezo? Ik heb mijn keuze gemaakt. Dan ga ik dit doen. Weet je, en ook voor de mensen die luisteren op dit moment, als je voor jezelf zegt van ja, dit is het gewoon voor mij. Ik weet het zeker, het voelt goed, het klinkt goed in mijn hoofd, zowel rationeel, emotioneel. Ja, weet je, ga het dan ook gewoon lekker doen. En omgeving en familie, vrienden zullen altijd huiverig zijn. Zeker op het stukje ondernemerschap, weet je. Zeker als ze er zelf ook niet in zitten. Dan wordt ondernemerschap compleet geassocieerd met het is gevaarlijk en risico. En het paarden willen verdienen niks. En nou, allemaal dat soort dingen. En dat is logisch, want ze zitten er ook niet in. Maar je gevoel geeft niet voor niks iets aan, denk ik altijd maar. Dan zit er blijkbaar iets voor jou in. En misschien loopt het inderdaad niet uit op hetgeen wat je hoopt. Weet je, had ik met het internationale stuk ook. Maar je leert er wel heel veel van. En uiteindelijk gaat die kennis je ook alweer van nut zijn voor iets anders wat je weer wil gaan doen. Dus ik heb zoiets van, als jij het gevoel hebt van, ik moet hier wat mee, ik wil hier wat mee. Of misschien wil je ook wel internationaal gaan, weet je. En je denkt, het voelt echt goed en ik heb dit gehoord. En ja, ik heb alle dingen van Maris gehoord die waar ze tegenaan is gelopen, maar het gaat mij lukken, dan zeg ik go for it. Ga het gewoon doen. Wat heb je te verliezen?
Ja, niks. Ja, in het ergste geval steek je er wat tijd in en denk je achteraf, goh, het heeft niet opgeleverd wat ik wilde. Nou, heb je daar tijd in gestoken? Ja, ik weet niet hoeveel tijd jullie, lieve luisteraars, een beetje op social media zitten te scrollen en weet ik wat. Nou, die krijg je ook nooit meer terug. Kun je het misschien beter in zoiets als dit steken?
Zeker waar. Ja. Zeker waar. Ja.
En ook qua geld, want heeft het jou veel geld gekost of viel dat eigenlijk wel mee?
Dat is een goede vraag. Nee, op zich viel het wel mee. Ja, natuurlijk, ik heb in die tijd wel heel veel geïnvesteerd in mijn bedrijf, maar die investering kan ik voor het Nederlands nog steeds gebruiken. Dus weet je, Plug & Pay en zo, dat gebruik ik nu gewoon het Nederlands. Dat Zapier, dat gebruik ik ook gewoon steeds voor Nederland. Die connectie moet ik nog steeds maken. Nou, een mailprogramma had ik natuurlijk al, dus in die zin valt het mee. Volgens mij het enige wat me geld gekost heeft, was een premium vertaalplugin van $70 voor een heel jaar of zo. Dus nee, dat valt me alles mee. Kijk, als je natuurlijk gaat rekenen in uren, dus hoeveel uren heb je hieraan gespendeerd waar je nu niks uithaalt in die zin, ja, dan kost je misschien wat meer. Maar goed, het heeft me ook weer heel veel kennis opgeleverd. En dat gaat me weer geld besparen in de toekomst, omdat ik dan weet hoe ik het moet gaan tackelen. Dus ja, weet je, in die zin, voor mij was dit gewoon niks meer dan een wijze les. En ik reken hier geen verlies of iets op, zowel als kennismatig niet.
Ik denk dat dat heel vaak zo is. Als je iets wil uitproberen, ik hoor mensen soms heel huiverig zijn over, ja, maar als het dan niet lukt, dan denk ik, ja, maar je kan heel veel dingen uitproberen zonder daar duizenden euro's in te pompen. Door gewoon eens te gaan onderzoeken van, wat is de eerste stap die ik wel kan nemen op dit moment, wat kan ik wel zelf al doen? En ja, tijd zal erin moeten, ja. En ja, dat is dan wat het is. Als je dat niet wil, dan kan je misschien beter in loondienst gaan werken. Dan kan je gewoon lekker elk uur wat je draait, kun je, tenzij je in het onderwijs zit, maar bij heel veel banen kun je dan elk uur wat je maakt gewoon lekker doorrekenen naar de baas. En dat kan als ondernemer natuurlijk niet altijd. Maar ja, ik denk dat wij ook veel meer in onze eigen toekomst aan het investeren zijn met dit soort dingen. Want ik heb ook zoveel workshops opgezet of trajecten of dingen dat ik achteraf denk, nou, heb ik daar een hele pagina voor zitten maken, is nooit verkocht. Heel die pagina voor niks zitten bouwen, weet je wel. Ik heb hele cursussen gemaakt die nooit afgenomen zijn en dergelijke. Maar ja, goed, de skills die je daarmee ontwikkelt, Die zijn ook zo ontzettend waardevol. Dan ga je de rest van je leven ga je daar plezier van hebben.
Nou ja, en zo is het ook. Weet je, en wat je zegt, ook met die dingen. Je kan gewoon ook heel klein en simpel beginnen. We denken ook vaak gewoon te moeilijk. En dat is ook wel zeg. Bij mensen houden van dingen kapot denken. Want ja, dan wil iemand een online training. En dan krijgt hij al meteen hoofdpijn van het idee dat hij een online omgeving moet bouwen. En dan denk ik, dat hoeft helemaal niet.
Nee, doe het even in Facebook of zo.
Doe het in Facebook, is het in een gids, of doe inderdaad een afgesloten groep, of doe het een afgesloten Instagram-account, of mail de video's per week van de online training, weet je. En natuurlijk, het is dan misschien niet per se wat je wil, want je wil misschien wat professioneler of wat dan ook. Nou, dan kan je natuurlijk altijd de keuze maken van je gaat wel zelf proberen, heel veel tijd investeren, en dan leer je het wel zelf, maar dan hou er rekening mee dat het gewoon meer tijd en effort kost. Of je zegt, nee, ik besteed gewoon één keer uit en ik doe gewoon een diepe duit in het zakje en ik betaal iemand anders ervoor. Of je doet gewoon lekker op een simpele manier en gaat gewoon kijken, nou, dan kan je ook meteen je training of wat je dan ook wil doen lekker optimaliseren. Dan kan je alvast je eerste omzet binnenhalen en dan kan je het later alsnog doen, weet je. Dus ik heb ook gezien met heel veel dingen, ja, doe gewoon niet zo moeilijk.
Ja, maar wat jij net inderdaad ook zei, als je internationaal wil gaan, doe gewoon een e-book. Ga gewoon alleen een e-book internationaal verkopen en ga eens kijken hoe dat bevalt en waar je dan tegenaan loopt.
Ja.
En kijk dan van, god, dit beviel wel of dit beviel niet. Zo simpel kan het zijn.
Ja, precies. Weet je, je hoeft niet... Kijk, ik heb het dan vrij radicaal gedaan om dan meteen ook alles te vertalen en ook heel mijn Instagram op het Engels te doen. Weet je, ik had er ook voor kunnen kiezen om een tweede Instagram-account te doen en die gewoon nu te verwijderen, bij wijze van. Dan was er met mijn Nederlands niks gebeurd. Nou, weet je, en dat is natuurlijk ook een heel persoonlijke kwestie, wat je zelf daarin ook fijn vindt. Ja, ik ben zelf wel een radicale. Ik bedoel, ik gooi graag dingen gewoon compleet weg en begin weer vanaf nul. Vind ik altijd wel lekker. Sommige mensen hebben dat weer totaal niet. Dus kijk daarin ook gewoon wat bij jou past en wat jij prettig vindt. Ja, ga dat gewoon doen. Ja, weet je, wat het ergste kan gebeuren, daar hebben we het over gehad.
Ik denk dat dat, dat de belangrijkste lessen zijn die mensen hieruit kunnen halen. In ieder geval die ik eruit haal en die ik mensen ook graag zou mee willen geven. Is dat, ja, probeer het gewoon. En, oh wacht even, ik krijg hier een melding dat mijn virusscanner geüpdate moet worden. Oh. Sorry. Echt midden in mijn mooie verhaal. Maar ja, probeer het gewoon, want wat is het ergste dat er kan gebeuren? En jongens, je mag gewoon altijd weer opnieuw kiezen. Je mag altijd weer bijsturen. Ja. Je kiest niet, het is niet in steen gegrift voor de rest van je leven.
Ja, weet je, en wat ik daarin ook altijd wel mooi vind, is wij doen alles voor onze klanten om het hun zo makkelijk te maken, om hun te helpen, hun te supporten. En de mate van effort die jij in je klanten stopt, mag je ook in jezelf stoppen.
Ja, heel mooi. Vind ik een hele mooie afsluiter, Maris.
Dat dacht ik.
Vertel jij mensen nog eens even waar ze jou kunnen vinden? Als ze denken, ik vond dit een leuk verhaal en ik wil wel eens wat meer van haar zien en horen. Waar kunnen ze dan
terecht? Zeker, zeker. Nou, je kan me sowieso vinden op Instagram. Mijn Instagram is gewoon @equineonline.nl. Je kan me ook gewoon vinden op mijn website. Dat is www.equineonline.nl. Ook lekker consistent, lekker makkelijk om te onthouden. Ik heb zelf ook een podcast. Daar komt deze aflevering komt die ook op te staan. En dat is Bouw Jouw Paardenbedrijf. Dus daar kan je me in principe ook vinden. Ja, en als je de Engelse versie wil luisteren, kan. Dat is Build Your Equine Business. Maar als je het lekker op het Nederlands wil houden, zou ik zeggen, doe lekker die laatste. Dus ja, superleuk om daar te connecten. En ik zeg ook altijd in mijn eigen podcast, weet je, als je dit ook waardevol vond, als je het leuk vindt, stuur me gewoon een berichtje. Laat me weten hoe het bevallen is. Ik vind het alleen maar leuk om te connecten. En wat dat gaat, staat mijn deur ook altijd open. Dus mocht ik een keer willen sparren of iets dergelijks, stuur me gewoon een berichtje. En dan gaan we gewoon lekker met elkaar buppen.
Nou, hartstikke leuk. Heel erg bedankt voor je tijd en dat je zo open en eerlijk hierover wilde delen.
Absoluut.
En ja, lieve luisteraars, tot de volgende aflevering zou ik zeggen.
Alright, hey, dat was hem dan. Laat me even weten op Instagram hoe je deze aflevering hebt ervaren. Vond je het leuk om dit gesprek te luisteren? Wat heb je voor jezelf uitgehaald? Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Laat me dus vooral even weten, stuur me gerust een berichtje. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer.